Onze hulp en enige verwachting is ook in dit uur van de Heere Heere, de schepper van de einden der aarde, de trouw bewaard van geslacht tot geslacht, van die God die eeuwig leeft en nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 19, daarvan het eerste vers. De ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. En wat er volgt uit het eerste vers van Psalm 19. De kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna openen wij het woord van God en wel bij het eerste Bijbelboek, Genesis. We lezen daaruit hoofdstuk 9. En dan in verband met de schriftlezing gaan we dan zingen Psalm 74 vers 16. De dag is de uwe, ook vormde gij de nacht, gij schiep het licht, de zon met gloed en stralen. Door u is de aarde gesteld in juiste palen, elk jaar seizoen hebt gij tot stand gebracht. 74 vers 16 na de schriftlezing.
En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde. En u lieden vrees en u lieden verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen, eisen. En van de hand van alle gedierte zal ik het eisen, ook van de hand des mensen. En van de hand eens iegelijk zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelve. Voort zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende: maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. En met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u. Van alle die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zeide: dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u lieden, en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach: dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jafet. En Gam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Gam, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid en hij gaf het zijn beide broeders daarbuiten te kennen. Toen namen Sem en Jafet een kleed. En zij legden het op hun beide schouders en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid huns vaders. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broeders. Voort zeide hij: gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. God breidde Jafet uit en hij woonde in Sems tenten. En Kanaan zei hem een knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. en ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God dat tot ons komt op deze middag vindt u in het u voorgelezen hoofdstuk. En ik noem u met name vers 13a. Waar de Heere zegt, mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Omdat we in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit in gemeenschappelijk smeekgebed. Almachtige en eeuwige God, als we nu maar niet denken dat het vanavond alleen maar over een natuurverschijnsel gaat. Natuurlijk ook wel, maar toch nog over iets meer dan dat. U bent de schepper. U bent degene die deze aarde geformeerd hebt. En u bent ook degene die de aarde weer nieuw hebt gemaakt voor Noach en zijn gezin. En we bidden u, Heere, of we u als de schepper en als de onderhouder mogen leren kennen en aanbidden. Maar vooral ook als degene die de herschepper is. En die in uw trouw en genade de dingen zo schoon maakt op uw tijd, maar ook wat het geestelijke aangaat. En daar komen we u om vragen, Heere. Laat er ook als we over deze dingen nadenken uit het eerste boek van uw woord, Bijbel. Laat dan toch ook vanavond er lering in mogen zijn. En laten we toch mogen zien dat uw woord niet zomaar een boek is. Maar het boek der boeken en uw goddelijk woord dat kracht heeft door het geheim van de Heilige Geest. En ook deze bladzijde die opengeslagen ligt voor ons, Heere, zou u het willen gebruiken om ook in ons leven dingen duidelijk te maken, aan te wijzen. Wat we ook nodig hebben, een vermaning, een vertroosting of wat dan ook. En leer ons u de Heere zien als de auteur van het boek der boeken, maar ook als de auteur van het boek der natuur. Want alles hebt u gemaakt en geschapen en het is vooral in deze tijd zo nodig dat dat benadrukt en onderstreept wordt. Wat is dat vreselijk, Heere, dat u zo goddeloos en zo brutaal ontkend wordt. En dat het bestaan van u gelogend wordt. En dat er over de schepping ook wel heel veel gepraat wordt. En maar door anderen wordt dat weer ontkend, maar in ieder geval, u wordt niet erkend als die grote schepper aller dingen. En dat is toch ook nodig. Heren, wij weten toch dat u zich op de eerste bladzijde van uw woord al zo hebt geopenbaard. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. We bidden u, Heren, of u door de macht die u daar tentoongespreid hebt in het scheppen van zulke grote en heerlijke dingen. En denken we alleen al aan de sterren, bijvoorbeeld, in al hun pracht en majesteit en groot getal, waarvan we zingen, hij kent het groot getal der starren die het scherpst gezicht op aard verwarren. maar dat we diezelfde macht van u nu ook nodig hebben in de herschepping. En dan zouden we u eerbiedig willen vragen, o Heere, of u een nog groter wonder wilt doen dan de schepping van hemel en van aarde. Dat is toch immers als u een zondaar levend maakt. Dat is toch immers terecht als we het zo in de belijdenis van onze kerken belijden. Dat de levendmaking van een zondaar nog groter wonder is dan de schepping. En dan de opstanding van een dode. We bidden u, laat dat wonder mogen geschieden. En laat dan ook de overdenking van uw macht en majesteit hoop en verwachting mogen geven dat juist ook dat wonder ook vandaag nog kan gebeuren. Want u bent niet veranderd. U bent de onveranderlijke. Daar is uw woord ook heel duidelijk in. En wij hebben u toch ook zo nodig, Heere. O, wat is een mens blind en dwaas als hij dat niet ziet en bekent en erkent voor u. Als hij verwachting blijft hebben van zichzelf of van beneden, van de aarde, van de toekomst, van mensen in het algemeen of van mensen die in het roer staan, in het wereldgebeuren. Nee, laat dat alles mogen wegvallen. Wij hebben u als die grote schepper nodig. En waarvan zingt toch ook een van de psalmen, de grote schepper aller dingen. Ziet uit dat ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor uw gezicht. Heren, dat is toch ook iets om bij stil te staan. U ziet al die sterren ook en u kent ze bij namen, zoals we al zeiden. Maar u ziet ook alle mensen, kinderen. Dat zegt diezelfde psalm ook. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensen, kinderen. Maar dan is het toch in het bijzonder, Heere, dat uw oog geslagen is op degenen die op uw goedertierenheid hopen. Want uw oog slaat dan toch vooral in liefde gade. Die op uw genade in benauwdheid wacht. En u is er toch altijd een volk geweest dat het juist daarvan moest hebben. Dat u op ons terneder ziet vanuit uw hoge hemel en grote dingen doet in het mensenleven. En wat kan ook een ander op onze harten gebonden zijn als we denken aan onze kinderen en kleinkinderen als u ons daarmee gezegend hebt. En als we geen kinderen hebben, de kinderen van de kerk zijn toch ook allemaal onze kinderen, onze jeugd. Daar mogen we ook voor vragen. Of u ook vandaag nog werken wilt. En of u hetzelfde wilt doen wat u de eeuwen door hebt gedaan. Want u hebt toch altijd een kerk gehad van het begin der wereld af. En dat zal zijn tot het laatste der dagen. Alhoewel, ja, dat is natuurlijk wel waar. U hebt gezegd. Heere Jezus, als de Zoon des mensen wederkomt, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde? Waar moeten we dan aan denken? Hoe moeten we daaraan overdenken als u dat zegt, Heere? Zal het dan zo donker worden dat u geen volk meer hebt? Kan toch allemaal zo donker zijn? Dat is toch zo, maar Heere, zolang u werkt hier op aarde, bestaat de aarde toch nog. En we bidden om dat licht, Heere, van boven. Of u dan uit genade nog door die zonne der gerechtigheid wil stralen in duistere zondaarsharten tot op de dag van vandaag. En zolang de wereld nog bestaat en gaat aan ons en onze kinderen en kleinkinderen niet voorbij, Heere. Alhoewel het ook wel eens op ons hart gebonden kan zijn, de kinderen van de wereld. O, zij die buiten de kerk vandaag verblijven en zonder de kerk menen te kunnen leven zonder uw woord. En vreemdelingen zijn van genade, buiten God en buiten Christus leven. Heere, schenk ons ook eens een beetje medelijden met die arme wereld die toch ook sterven moet en een eeuwigheid tegemoet gaat. En dat wij dan ook eens onze verantwoordelijkheid zouden mogen nemen om te vragen. Misschien durven we niets te zeggen, maar in ieder geval toch te vragen aan u. Ook voor de buren, de mensen uit de straat en onze collega's en ga zomaar door. Maar het is wel een groot voorrecht, Heer, dat wij het weer mogen horen. Maar u bent ook de onderhouder. Dat is ook zo. En dat is in het geestelijke leven toch ook zo nodig. Dan kunnen de seizoenen zich ook afwisselen. En dat u dan in elk jaarseizoen, in elk seizoen ook van het geestelijke leven diezelfde blijft en niet laat varen de werken uw handen. Uw werk niet loslaat en aan onszelf overgeeft, maar doorgaat en vasthoudt, Heer. En we bidden u of u dan ook uit genade in het werk, dat u bent begonnen in een zondaarshart, of u daarin ook wil voorgaan, voortgaan, verder gaan. En uzelf verheerlijken ook in die onbezweken deugd van uw trouw, Heer. Hebben we u nou zo nodig? En daar gaat het dan vanavond ook weer over. Over die trouw. Die trouw die ook zo uitkomt in het schijnen van de regenboog boven een donkere aarde. Zegen zo uw woord, Heere. En alles wat op uw zegen wacht. En dat we mogen luisteren. Open daartoe onze oren. En open daartoe ook onze harten. Geef ons nog een gezegend uur zo te samen in uw huis, ook als wij mogen vragen, voor en met elkaar. Het is toch ook een huis des gebeds, mogen we vragen, Heere, voor onze persoonlijke noden. Voor noden die bij de gemeente bekend zijn, maar er zijn ook noden waar geen mens van af weet dan ik alleen. En dat mogen we toch ook voor u neerleggen. In uw huis. En laat er dan ook in de prediking een antwoord mogen zijn. Laat er ook de weg gewezen mogen worden. Laat er dan ook uitkomst mogen zijn. Een antwoord op onze gebeden en licht in onze duisternissen. Heere, werkt dat ook vanavond in uw huis. Maar dat wij dan toch ook de sterkte en de kracht mogen ontvangen om beproevingen te dragen, kruisen te dragen. Als het leven stil en eenzaam is geworden als wij hem, of als we haar zo ontzettend missen en we wennen er maar niet aan dat hij of zij er niet meer is. Wat kan dat ook een verdriet en een leegte geven in het leven. Veel dingen wennen, maar er zijn toch ook dingen die niet wennen. Wil u uzelf ontfermen, Heere, als er verdriet in het leven is om het verlies van een man of een vrouw, of kinderen of kleinkinderen. Het gaat toch ook deze gemeente niet voorbij. En daarom, in allerlei beproevingen, ook lichamelijk of materieel, stoffelijk en allerlei dingen die een mens kan overkomen in dit leven, waarin zoveel doornen en distelen groeien, bidden we u vooral. Of dat we bij de oorzaak van alles bepaald mogen worden. Maar dan ook bij de oorzaak van de verandering, de vernieuwing van alle dingen mogen komen. En dat is het werk van Christus. En daarom bidden we u om uw zegen, Heer. Ook alle dingen die ons in het leven overkomen. En ook als het ons goed gaat. Als onze weg voert door schone streken. Als de zon uitbundig schijnt, als er voorspoed is en als we jong en sterk zijn, Heere, geef dan toch ook dat wij een hart mogen ontvangen dat dat ook mag opmerken en dankbaarheid mag leren, klein mag worden onder die dingen die we zo gewoon vinden vaak. En dat we ook mogen erkennen, Heer, dat het niet vanzelfsprekend is. Dat er bij zoveel ellende en narigheid in de wereld, dat het met ons dan zo goed mag gaan. Zegen de wereld, o God. Gedenk ook aan ons eigen land en volk, de overheid. We bidden ook voor ons koninklijk huis. Dat zijn toch ook allemaal mensen met een ziel. Wilt u ze gedenken, Heer? En alles geven wat nodig is, onze koning, met zijn vrouw en kinderen en alle van de koninklijke familie. alle die in hoogheid gezeten zijn, zou u nog willen werken, Heere, uit genade. En ook wijsheid willen geven aan de leiders en van de volkeren op aarde, in alle spanningen die er zijn. Denk aan uw oude bondsvolk in het altijd zo roerige en vurige Midden-Oosten. Wil ook daar nog werken, Heere, en mensen tot inkeer brengen en tot het geloof in hem die kwam en straks zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En zo mogen we al het werk in uw koninkrijk altijd weer voor u neerleggen, van zending en evangelisatie en al die arbeiders en al het werk dat geschieden mag, Heere, wil u het nog met uw zegen achtervolgen. En zo willen we ons dan neerzetten onder uw woord. Luisteren en op deze plek prediken. Geef, Heere, dat het een beetje mag gaan. En dat het een goede uren mag zijn. En een uur dat eeuwigheidswinst mag opleveren. Dat, Heere, of is dat te veel gevraagd? O, de kleinste zegen is toch immers verbeurd, laat staan die grote zegeningen. Een kruimel, Heere, maar toch, een ziel kan zo behoeftig zijn aan een zegen van u, zoals ook Jacob in die worsteling: ik laat u niet gaan, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Dat was geen brutaliteit, dat is er natuurlijk wel, maar bij Jacob was dat toch niet zo, Heere. Hij mocht toch echt vragen in verlegenheid om uw zegen. En wat is hij toen ook gezegend. Wat is hij verblijd geweest. Al moest hij verder hinkelen door het leven. Dat is wel zo. Maar toch, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Heere, zou u dat ook vandaag nog willen schenken. En dat alles uit genade, tot roem van uw grote naam, o drie-enige God, en tot onze zielen zaligheid, in de wegneming van onze zonden, uit genade en om Christus willen. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid voor uw liefdegaven. De Heere zegene u met uw gaven en wij gaan nu zingen Psalm 93, alle vier de versjes. Psalm 93 in zijn geheel. En zingen wij dan na de preek, op de preek, Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En dan gaat het inderdaad vanmiddag over de regenboog. En als vader en moeder dan straks vragen, waar heeft de dominee over gepreekt? En het antwoord is de regenboog. Ja, dan is dat natuurlijk goed. Een goed antwoord. Maar gaat het nu alleen over de regenboog als een natuurverschijnsel? Ik wil maar gelijk zeggen, nee. Het gaat over de dingen die door dat natuurverschijnsel, die regenboog, worden afgebeeld. Want God heeft met elk beeld en elk teken wat te zeggen. Net als met de doop of in het avondmaal, die tekenen die wijzen ergens heen. Ze wijzen ergens heen. En dat willen we met elkaar overdenken. Zet hem ook over de preek, de regenboog. En dan hebben we daar ook weer drie gedachten over. Het is een boog van Gods genade. Het is ook een boog van Gods trouw. En het is een boog van Gods heerlijkheid. De regenboog. Een boog van Gods genade. Daar wijst die boog op. Ook ten tweede op de trouw des Heren. En het is ook iets wat herinnert aan de heerlijkheid van God. Die natuurlijk veel groter is dan de regenboog. En dan moeten we denken aan dat ene gezin dat er uit de ark is gegaan met al die dieren. Maar die vader en die moeder en die jongens met hun vrouwen. En dan dat ene gezin op die grote wereld. Een grote ramp had zich voltrokken. Een ramp van wereldformaat. Ontzettend. Iedereen die leefde, alles wat leefde, wat bestond, is omgekomen. Wat een vreselijke ramp is dat geweest. Of om het maar gelijk beter en goed te zeggen, het is een oordeel geweest. Het was niet zomaar een ellendige samenloop van omstandigheden waardoor alles verkeerd ging op de wereld, nee. Die God die hier in onze tekst zegt, mijn boog heb ik gegeven. Dat was ook degene die deze watervloed gezonden had. Dan kun je toch nagaan, hè, wat een macht God heeft. Een ontzaglijke macht om de hele aarde te bedekken met heel veel water. Maar ook om al dat water weer weg te nemen. Zodat er weer een droge aarde voor de voeten van Noach en de zijnen was. Een aarde waarop ze weer konden wonen. Een aarde die opnieuw was toebereid voor mensenkinderen. De hemel is des Heren, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. Een geschenk. Dat was het dan ook weer na zo'n ramp en een oordeel van zulk een ontzaglijk indrukwekkend formaat, dat er dan toch weer een aarde kwam waar je kon leven. Een aarde waar je op wonen kon. Ook een wereld die, zoals onze tekst het zegt, toekomst kreeg. En toen heeft God tegen Noach gezegd, Noach, wat er nu gebeurd is, dat zal nou nooit meer gebeuren. Dat zweer ik. Dat heeft God gezegd. En dan denkt misschien iemand, had God er dan spijt van? Vond hij het zelf ook te streng? Zoals een vader en een moeder soms wel eens een keertje te streng kunnen zijn voor hun kinderen. Was dat bij God ook zo? Dat God zei, nou, het is toch eigenlijk wel te erg hoor. Nee, zo moet u dat niet denken. U moet er altijd van uitgaan en ik hoop dat u dat ook in uw leven leren mag, liefde gemeente, dat God altijd rechtvaardig is. Al moeten we ook wel eens zeggen, of zingen met Psalm 119, uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen, maar God is altijd rechtvaardig. Het woordje te komt in dat koninkrijk van God en in het boek van God niet voor. God is altijd rechtvaardig. Zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. En de dichter op Psalm 91 is erachter gekomen. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. En daarom geeft de Heer ook nooit rekenschap van zijn daden. Dat moeten wij wel doen natuurlijk, altijd. Tegenover elkaar, tegenover onze werkgever, moeten we soms verantwoording afleggen. En dat is normaal. Maar God hoeft dat niet te doen. Waarom niet? Nou, omdat God het altijd goed doet. Ja, dus dat hoeft hij geen verantwoording voor af te leggen. Hoe je er ook tegenaan kijkt en hoe jij erover denkt, dat is wat anders. En dat is ook heel vaak verkeerd en er wordt ook heel vaak gemeen van God gedacht. Laag van hem. Beschuldigend. Wordt dan de vinger wel eens naar hem uitgestoken? Hoe kan God dat doen en hoe kan God zo zijn? Maar het is toch wel heel goed om het te leren. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Hij hoeft geen verantwoording van zijn daden af te leggen, want hij doet het altijd goed. En dat kan u in het allerheiligst geloof rust geven, ook al begrijpt mijn ziel u niet. Heere. Want als God geen rekenschap geeft van zijn daden, kan het best wel eens heel moeilijk zijn voor een mensenkind met zijn kleine verstandje. Waarom, zeggen we dan, Heere? Waarom moet dit gebeuren? Waarom gebeuren die vreselijke dingen? Ja, waarom? Als we nu aan de zondvloed denken, dan heeft de zondvloed alles te maken met de zondevloed die over de wereld gekomen is en na de val in Adam steeds bredere vormen heeft aangenomen. Die rivier, die stromen van zonde en ongerechtigheid. En als God daar dan op reageert in zijn oordelen, zoals hij de zonde zal straffen ook dan, dan kunnen we hem zeker nooit van onrecht beschuldigen. En God zegt dan tegen Noach, ik zal het nooit meer doen. Waarom? Waarom zegt hij dat dan? Niet omdat hij inziet dat hij het verkeerd heeft gedaan, want God is geen mens. Dat hebben wij wel eens, toch? En we zeggen, ik heb het verkeerd gedaan. Maar dat bedoelt God niet. Nee. God laat in deze woorden zien dat er op aarde nog wat gebeuren moet. Ja. Dat er hier op aarde nog het een en ander gebeuren moet. Wat ook naar zijn raad, naar zijn wil is. En wat is dat? Dat is dat zijn beloftewoord vervuld moet worden. Want had hij niet lang voor de zondvloed gesproken van iemand die komen zou, het vrouwenzaad, de verlosser die Satans kop zou vermorzelen en Jacob weer tot God terugbrengen zou? En die belofte kon niet verdrinken in de zondvloed. Nee, Gods woorden zullen nooit ijdel en leeg ter aarde vallen. maar zullen iets doen. En daarom ook mocht Noach blijven leven. Alleen daarom, ja. Want als de geschiedenissen van de zondvloed beginnen, dan begint het zo. En Noach vond genade in de ogen des Heren. Dus als God dan zegt, ik doe het niet meer. En voortaan zullen zaaien en oogst en zomer en winter niet meer ophouden. Dan is dat alleen maar genade. En als een teken van die genade geeft God nu die mooie regenboog. Als we de geleerden moeten geloven, en ik weet niet of het zo is, maar er zijn er toch wel die het zeggen, dat het voor de zonvloed het klimaat heel anders was en dat het nooit regende. Ja, weet het niet hoor, het zou best wel eens kunnen. Maar als dat het geval is, dan zijn de mensen natuurlijk wel ontzettend geschrokken toen er water uit de hemel kwam. Hè? Ja, en het hield niet op ook. Ja. Maar hoe het ook zij, na de vloed heeft de Heere de regenboog als een teken gegeven dat daarvoor dus niet was. Dat is wel zo. Een heel nieuw teken. Zie, zegt de Heere tegen Noach, ik heb mijn boog in de wolken gegeven. Een regenboog, en dat is natuurlijk een natuurverschijnsel, we weten allemaal wat het is. Van de week hebben we de regenboog ook nog gezien. Dan heeft het geregend, er is een donkere lucht nog steeds. Maar toch komt daartegenover de zon alweer en die gaat schijnen. En die schijnt dan op al die regen en die regendruppels en dan zie je de mooiste kleuren. De regenboog. Ja. En dat is dan een bewijs van Gods genade. Dat moeten we dan wel heel goed zien. De aarde die onder die regenboog ligt, heeft wel het oordeel verdiend namelijk. Dat het oordeel er niet meer komt, wordt uitgesteld. Dat de wereld nog leven mag en dat ik nog leven mag. Want per slot van rekening moet het ook weer een persoonlijke zaak worden. Dat is dus een wonder van Gods genade. En dan gaat het over Gods genade over de hele wereld. En daar hebben we dan de term algemene genade voor. Of algemene goedheid. God doet zijn zon schijnen over bozen en goeden, zegt de Heer Jezus. En regent de vruchtbare regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, maar ondertussen, het is allemaal genade. Wat is Gods genade groot, hè? Vindt u niet? Dat de wereld, hoewel ze net zo is als voor de zonvloed, en misschien nog wel een graadje erger, er nog is. Toch? En daar mag je dan toch wel eens heel verwonderd over raken. Of raak je nooit verwonderd over de dingen die er gebeuren? Of over de dingen die er juist niet gebeuren. Als dan de zonvloed naar recht is geweest, waarom mag de wereld er dan nog zijn? En waarom mag ons land en volk er dan nog zijn? Hoewel de meesten buiten de kerk vertoeven vandaag en de stadions vol zitten. En waarom mag ik er dan nog zijn? Noach vond genade in de ogen des Heren. En daar is nou de Heere die daar bijzonder op wijst. Wij zijn van die vergeetachtige mensen. Maar de Heere zegt, ik heb mijn boog in de wolken gegeven. En daar moet je dan naar kijken. En weet je wat nou zo mooi is, ook in dit hoofdstuk, God kijkt er ook naar. Ik kijk ook naar die boog, staat er in dit hoofdstuk. Lees het nog maar eens na. God kijkt er dus ook naar. En ja, er zijn Joden die, als ze de regenboog zien, dat ze dan een gebed uitspreken. Nou, dat zouden wij nou ook eens moeten doen, hè? Ja, een aanbiddelijk lied opzenden naar boven. Dat de wereld er nog mag zijn en dat ik er nog mag wezen. De regenboog is een teken van Gods genade. En wat heeft hij nou eigenlijk gezworen? Dat hij geen lust heeft in de dood van goddeloze mensen. En dat bewijst hij nu in uw leven misschien al 20 jaar. Of als je een paar jaar ouder bent, wat langer. Hè? Of is die waar? Noach vond genade. En daarom hebben we het hele hoofdstuk gelezen. Ook dat beschamende tafereel dat Noach na de zonvloed dronken wordt en allerlei gekke streken uithaalt. Nou, dan zeg je, och, het is toch een mens. En wat is een mens ook nou van genade? Als nou de hele wereld verdrinkt en jij mag blijven leven. Man, dan zou je toch moeten overvloeien van dankbaarheid. Er zou toch elke dag een wonder zijn. En wat doet Noach dan nog? Ben wel blij hoor, dat zulke dingen ook in de Bijbel staan, als u dat ook vatten kunt. Wat ik daarmee bedoel, maar toch is het wel beschamend, hè. Ja, en als het goed is, want dan ken je ook een mens van genade aan, heeft Noach zich ook later weggeschaamd voor de Heere. Dat zei dominee van de Vlies altijd, hè, Driebergen. Schaam je ook wel eens voor God. Om de dingen die je doet en de dingen die je denkt. En ook als je de Heere mag kennen. Dat je soms zo'n afwijker kunt zijn en links en rechts afslaan en kunt afdwalen van je herder af. Wat is een mens? En wat is in hem te prijzen dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen? Dat is het toch? En dan, als we dan gaan zien naar die regenboog, dan wordt het zo'n wonder. Persoonlijk. Dan zeggen we, ach Heer, wat ben u toch goed voor mij. Dan ga je het echt ondervinden hoor. Dat het een wonder is. Dat je nog niet in het oordeel bent geweest. En dat je nog niet op de bodem van de hel ligt. Maar dat je nog in de kerk mag zitten onder het woord van God. Dat is toch een wonder. Dan ga je God ook aanbidden hoor. Zoals we straks zullen horen. Maar dat is wel nodig. En ik geloof dat het zo is. Dat God dat in het leven van al de zijne werkt. Dat de regenboog, en niet alleen de regenboog, maar zeker ook de regenboog, een wonder wordt wat je heel klein moet maken. En verwonderd over de goedheid van God en zijn verdraagzaamheid. En zijn taai geduld. Toch? Ja. Noach vond genade. De boog van Gods genade die schijnt nog steeds. De wereld mocht weer blijven bestaan. Voortleven. Maar dat zou niet altoos duren. Als er staat dat voortaan houden zaaien en oogsten, zomer en winter niet meer op, dan betekent dat natuurlijk tot aan de jongste dag. Want dan houdt alles op. Als de tijd zal verdwijnen. He, dan houdt alles op natuurlijk. En dan komt een ander oordeel. Het laatste noemen we dat. Het laatste oordeel. Als alles zal door vuur vergaan en komt het lachen duur te staan, gelijk Petrus heeft geschreven. Van de goddelozen, hè? Ja. En dan, ja. Maar weet u, en daar gaat het nou even om, in deze tekst. Tussen dat oordeel van de zonvloed en het laatste oordeel is er nog een dag geweest. waarop God geoordeeld heeft. Nog een oordeelsdag. Een oordeelsdag hier op aarde. En wat denkt u? Wat denkt u dan aan? Natuurlijk, u zit ook niet voor het eerst in de kerk, u weet dat wel. De oordeelsdag op Golgotha. Toen God het oordeel over de zonde voltrok van een arm en verloren en schuldig zondaarsvolk. En de toorn van God werd uitgegoten op het hoofd van Sionsborg en Middelaar. En dat is nog veel zwaarder geweest dan het oordeel van de zondvloed. Omdat het hem betrof, de onschuldige, de reine, de heilige, de Zoon van God. Het oordeel. En ook van dat oordeel geldt, de Heere is recht in al zijn weg en werk. God is blijkbaar iemand, geliefde gemeente, die de zonde straffen moet. Ja. Maar ik vind het in het avondmaalsformulier altijd het meest ontroerende stukje. Dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Het oordeel. En toen is hij in de duisternis terechtgekomen. En er was geen regenboog die schitterde boven het kruis. Duisternis vervulde de aarde. En het werd duister in de ziel van Christus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het uur geweest dat God afrekende met de zonde. En liet zien hoe heilig en rechtvaardig hij is. Maar het wonder is dan dat het oordeel hem trof. En niet die mensen daaromheen. Die spotters die er toen ook waren, die er altijd zijn, spotters. Ook in die vreselijke momenten waren er spotters. Luister! Hij roept Elia, riepen ze. Ja, hoe verzinnen ze het allemaal? Hè? Die spot, die vijandschap, zo groot, zo groot. Maar de bliksem trof hen niet. Maar de bliksem daalde wel neer. Ja. Maar het trof iemand anders. Dat is het oordeel waardoor God duidelijk maakt dat hij dus geen lust heeft in de dood van goddelozen. En dat is het geheim waarom waar de regenboog nog steeds op wijst. De tijd waarin we leven is om Christus wil genadetijd. Daar moet dus die boog aan herinneren. De boog van Gods genade. Het is genadetijd. We mogen er nog zijn. Wij mogen nog roepen. We mogen nog vragen naar de weg. Het is nog mogelijk om zalig te worden. Om aan een welverdiend oordeel te ontkomen. En tot genade te komen. Het is nog mogelijk als mensen zoeken naar een weg. Is er nog een middel? Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontkomen? Om straks ook zonder verschrikken voor Gods rechterstoel te verschijnen. Dan is het antwoord ja. En dan laat Gods woord het zien op elke bladzijde. Maar ook de regenboog. Ook de regenboog. En dat kan zo'n troost zijn. Als we vervolgens nadenken dat die boog ook een teken van Gods trouw is. Het kan een hele grote troost zijn als de donkere wolken boven ons leven samenpakken. Als alles zo onmogelijk wordt en de duisternissen komen. En we gaan zien wie we zelf zijn. Hoe moet het nou goed komen in ons leven? De boog is ook een teken van Gods trouw. En ja, waar moeten we dan aan denken als we spreken over Gods trouw? Het hoort natuurlijk, maar waar moeten we dan echt aan denken? Nou hieraan. God is allereerst en allermeest en vooral trouw aan zichzelf. Ja. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het is trouw aan wat hij ooit beval. De trouw van God heeft alles te maken met de woorden die hij gesproken heeft. En daarom zongen we ook onder andere Psalm 93. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Want trouw is net als genade iets wat ik niet verdienen kan op een of andere manier. Maar wat ik wel ervaren kan en krijgen mag. Het is iets van God, die trouw. Ja, het is echt iets van God, die deugd van God, hè, die trouw. En daarom ook altijd weer die heerlijke woorden aan het begin van het dienst van een God die trouwen houdt. En eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. God is trouw aan zijn eigen woord, aan zijn eigen besluiten die hij van eeuwigheid genomen heeft. En daar blijft hij aan vasthouden. Ook al gebeurt er van alles en nog wat. Dan maakt een mensenkind het onmogelijk. Dan maakt de aarde het zich onmogelijk. Dan maakt Noach het zich onmogelijk. God blijft trouw aan zijn woord. We kunnen die trouw niet verdienen. Maar het is wel het tegenovergestelde. We kunnen die trouw wel verbeuren en verzondigen. En als we daaraan denken, dan leren we pas goed te zien, iets ervan te zien, hoe groot die trouw is van God. Want die trouw van God, die schittert juist zo mooi tegen de achtergrond van mijn ontrouw. Toch? Of weet u niet waar het over gaat dan? En uw trouw aan uw woord. En als het gaat over de belofte die u afgelegd hebt. We hebben het niet over de wereld ook. Daar kunnen we al een uur over praten, nog langer ook. En zelf lekker rustig blijven zitten. Maar over onze trouw moeten we het eens hebben. He, toen u daar als gelukkige man en vrouw bij elkaar stond voor in de kerk. En u trouwde. En de vraag werd gesteld en uw antwoord was ja. En toen u belijdenis aflegde, stond u weer voor de kerk en op het antwoord en op de vragen hebben we geantwoord ja. En als je dominee wordt, dan moet je nog iets meer zeggen ook. Dan luidt het ja, ik van ganser harte. En als je het ambt aanvaardt, ja. En als je een kind ten doop houdt. Ja hoor, zeggen we dan. Hè? Ja. Maar zijn wij nou zo trouw aan dat woord? Hebben wij nou die belofte ook waargemaakt? Is dan niet de praktijk dat we eigenlijk moeten zeggen, Heere, wat heb ik er eigenlijk van terechtgebracht? O, die ontrouw, hè. Die ontrouw van het menselijke hart is zo groot, zo groot. Ook na ontvangen genade. En kijk, nou geeft God zijn boog in de wolken boven zo'n ontrouw. Zo'n ontrouw, mensenkind. Die boog, hè. Die valt gelijk op, je ziet hem gelijk. De kinderen roepen het ook. Kijk, de regenboog. Ja. Ja. Om er dan op te zien. En er is bij stil te staan. Stilgezet worden. Hoe groot de trouw van God is. Mag dat ook je hoop geworden zijn. In je leven. De trouw van God. Of hoop je nog op je eigen trouw. En op je eigen werken. En op alles wat je zelf hebt en bent. Niet doen ook, niet doen. Daar val je echt mee om en daar moet je ook mee omvallen ook. Maar gelukkig die het moet hebben van dat trouwverbond. Het gaat hier om een verbond ook, hè? Ja, een verbond dat God gesloten heeft. Het ja dat God uitgesproken heeft. En hij kan zichzelf niet verloochenen. Nee. Indien wij ontrouw zijn, schrijft Paulus en Timotheus. Hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En nou is het net zo dat juist aan die trouw de zaligheid van een zondaar hangt. Niet aan mijn trouw hoor. Dan zou ik er nooit komen. Maar wordt nou Gods trouw niet mijn hoop in leven en in sterven? Het woord dat hij gesproken heeft, dat moet nou overblijven. Alles moet wegvallen en dat woord dat God gesproken heeft, dat moet overblijven. Welk woord? Dat belofte woord van de Christus die komen zal, van het heil dat hij verwerven zal, van de geest die uitgestort zou worden, van alles wat hij doen zou. Ja, en daarom, we moeten echt meer oog krijgen hoor. Echt meer oog voor wie God is en wat hij doet. Dat geeft een zondaar moed. Je wordt er ziek van als je ziet wie je zelf bent. En wat je zelf allemaal gedaan hebt. En wat je nog doen zult zolang je leven zult. Of heb je daar nooit geen last van met zulke dingen? Maar dan heb je toch echt een beetje moed nodig. En dat krijg je als je nu door het geloof mag leren zien op wie God is. En dat is hij nu in en om Christus, om dat oordeel op Golgotha. Ja, daarom. Omdat hij zichzelf nu verbonden heeft aan dat woord dat hij gesproken heeft over het heil dat hij schenken zou in Christus. Onbegrijpelijk, onbevattelijk, die trouw. En dan zijn er ook in het leven, het geestelijke leven, seizoenen, hè? Of is het bij u altijd zomer? Het is toch niet zo? Het is niet altijd zomer. In het begin kan het echt wel zo lijken, hoor. Ja, daar hebben misschien menig een van ons ook wel ervaring mee. In het begin denk je nu, en nu gaat het goed, hè? En de dagen van de eerste liefde. Als het zonnetje uitbundig schijnt, oh man, dan kun je zalig worden in de hele wereld ook. Blijft het altijd zomer? Nee. Het kan ook herfst worden in het leven. Als de macht van de dood toeslaat. Die laatste vijand. Dodigheid in een mens, die oude natuur als die opspeelt, waardoor door de stormwinden de blaadjes van de bomen kunnen vallen en het alles zo schraal en iel en ijl en mager en doods en arm en naakt wordt. Zoals de bomen de winter hun naakte takken omhoog steken naar God naar boven en niet bekleed zijn met bloemen bladeren. Nou, die tijden kunnen er ook zijn. En waarom? Ja, ook dan gaat God zijn weg en moeten we leren en afleren. Het is beneden geen paradijs. Nee, we leven nog in een gevallen wereld en we zijn op weg naar het paradijs met al degenen die God vrezen. Oh, maar het is hier nog geen paradijs. Hier beneden is het niet. En daar komen we ook wel achter ook. En ook over jezelf valt nog zoveel te klagen. Vorige week gepreekt uit Romeinen 7, de herhaling van de catechismus. En dan moet je Paulus eens horen klagen voor zijn bekering. Hoorde je hem daar niet over hoor. Romeinen 7, hè? Dat hoofdstuk kennen u toch wel? Ik ken het wel uit uw hoofd misschien, Romeinen 7. Wat Paulus moet klagen over die verdorven aard, die oude mens. Ik ellendig mens, zegt hij dan. Ja. Hij zegt wel meer hoor. Hij zegt wel meer. Hij eindigt trouwens ook niet zo, maar hij zegt het wel. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ja. De seizoenen wisselen elkaar af. Wat is het dan mooi, hè? Als je nu in die meest donkere omstandigheden een blijk van Gods goedheid en gunst mag ondervinden, dat Hij toch van je af weet en dat zijn woord toch vast en zeker is en dat zijn trouw nooit zal bezwijken en dat het woord van God toch de waarheid is waaraan je vast kunt klemmen in leven en in sterven. En dat hetgeen dat Hij gesproken heeft, dat wil de Heer dan nog wel eens bevestigen en dan wordt alles weer nieuw. Dan straalt in de duisternis van je bestaan soms zo heerlijk die regenboog. De boog van Gods trouw. Ja, want die zie je niet als de zon uitbundig schijnt en er geen wolkje aan de lucht is. Maar de regenboog zie je als de plasregen valt. En de hemel donker is, dan zie je de regenboog. En dan laat God je wel eens die regenboog zien. En dat breng je dan op de been. Dan kun je weer verder. Dan zeg je, Heer, wat ben u toch goed dat u nog van me af weet. Dan mag je de regenboog zien schitteren. Hè? Ja. Het is jammer, hè? Het is eigenlijk goddeloos, hè? Dat die regenboog nou geclaimd wordt door die homo-lobby, hè? Dat is erg, hè? Ja, die mooie regenboog die God gegeven heeft en die dan eigenlijk een teken is van genade en trouw. Ja, dat is erg, hoor. Dat is heel erg. Maar goed, zo gaat het in de wereld. Maar in ieder geval, het kan dan toch zo wonderlijk zijn als de Heer in de duisternis het licht maakt. En ook als het dan bijvoorbeeld na zo'n donkere tijd weer lente mag worden en je hoop mag krijgen op dat nieuwe leven, dat paasleven. Als de Heer Jezus opstaat uit het graf, dan maakt Hij het waar, ik maak alle dingen nieuw. Nou, die regenboog, die doet me ook vooral aan Christus denken. Ja. Aan wat Hij verworven heeft en wat Hij zal doen. Het zal eenmaal eeuwig goed komen over deze aarde. Voor eeuwig. En de zonde zal er dan niet meer zijn. Een boog van Gods trouw. En nu denk ik dat het dan toch goed is, dat zei ik net ook, dat die dingen in de Bijbel staan, zoals in Genesis 9, waar je soms voor wegschaamt als je dat leest, dan denk je, ja, ja, ja. Maar toch, je ziet je eigen beeld er zo in, maar ook het beeld van wie God nou wil zijn voor zo'n man. Had God tegen Noach gezegd, zal niet meer gebeuren, Noach, tegen die man, had hij dat gezegd, ja. Die regenboog, de boog van Gods trouw moet ook zonde dodend werken. Liefde opwekkend voor die God. Dat je in de zelfveroordeling komt en gaat beleiden, Heer, u bent nu al mijn liefde zo waardig. Die regenboog is ook een teken van Gods heerlijkheid. Komen die boog op andere plaatsen in de Bijbel ook tegen. In dat moeilijke hoofdstuk Ezechiël 1 ziet Ezechiël heel veel dingen, vooral een grote troon. De troon van God, ja. De troon van God. En boven die boog, die troon, de boog. Ja, boven die troon, de boog. En dan moet je nagaan, Ezechiël was een profeet die achter die 10 stammen was aangestuurd. Die waren in de ballingschap. Die zaten dus in de gevangenis. Terecht, terecht. Maar Ezechiël moest mee. God liep achter ze aan. O God, die loopt dan zo getrouw achter ons aan. Hè? Wat is dat toch ook weer een wonder. En dan ziet Ezechiël dus allerlei dingen, maar dan vooral ook die troon waar God dan op zit, van waar God regeert. En dan ook in dat land waar ze dan verkeren, aan de rivier de Kabaroe, en dan ziet hij daar die boog. Dat is toch wat, ook daar. Ja, En weet je wat Ezekiel dan gaat doen? Dan valt hij neer voor God en dan aanbidt hij God. Ja, daar moet die boog nou ook brengen. Dat we God de Heere leren aanbidden. In al zijn heerlijke deugden. De deugd van zijn genade en rechtvaardigheid. De deugd van zijn goede tierenheid en trouw. De deugd ook van zijn heiligheid. Ja, dat ook. Vallen voor hem neer en hem aanbidden. Als een zondaar, hoor, hem aanbidden. Als een Noach die het verzondigd heeft. Als een Jacob die het ook verzondigd heeft. En als een David die het ook verzondigd heeft. Dat maakt God nu zo groot. En daarom, de echte aanbidding wordt geleerd in het hart van degene die zichzelf en God leren kennen. En de aanbidding rijst omhoog en we zeggen, o God, wat bent u groot. Johannes op Patmos heeft dat ook gezien. Die zat eigenlijk ook in de gevangenis op een eilandje, maar goed, hij was er voor straf. Hij was een christen, dus hij moest vervolgd worden en hij was verbannen naar het eiland Patmos. En daar heeft hij toch hele mooie dingen gezien. Ja, God zocht hem daarop. En toen heeft hij ook de troon van God gezien in een visioen. Hè? En boven die troon, ja, weer de regenboog. Die wonderlijke boog. Met al die mooie kleuren. En al die mensen om de troon heen zijn in aanbidding voor die troon neergevallen. En hebben God op de troon aanbeden. Ja, dat is nu het doel. Waarom God die boog opricht, die boog van zijn genade en die boog van zijn trouw. Dat je hem gaat aanbidden. En het van hem alleen nu leert verwachten. Nu, dan is de vraag waarmee we dan straks ook weer naar huis mogen gaan. Geliefde gemeente, die regenboog, we kennen hem allemaal, hè? Hoe vaak hebben we hem al niet gezien? Maar is het nou ooit wel eens zo geweest dat die regenboog u tot aanbidding mocht brengen? Ja, zodat je bijvoorbeeld eigenlijk geneigd bent om op straat neer te knielen en God te aanbidden. Doe je niet, hè? Nee, we zeggen tegen elkaar, dat doe ik niet hoor, ik zie het al. Ik heb het wel eens gezien van een meisje, een down meisje. Die schaamde zich er niet voor, die knielde op de straat. Ze was de weg kwijt en ze wist dat de Heer er helpen kon. Nou, knielden ze neer. De buurvrouw kwam langs en ze hoorde dat kind bidden. Ja, heb je dat die neiging ook wel eens? Om God te aanbidden omdat hij zo oneindig goed is. Omdat je hem mag aanroepen in wat voor nood je ook bent. Of hoe groot je schuld ook is. Omdat je gaat leren, veel groter dan die schuld van mij is Gods genade. En veel groter dan die vreselijke ontrouw van mij is Gods trouw. En dat alles om Christus wil en nergens anders om, niet om mijnentwil. Oh nee, en dat maakt hem zo aanbiddelijk. Dan ga ik voor hem neerknielen. Doe ik dat niet op straat, doe ik het thuis. Het gaat om de waarheid van een hart dat zegt, o God, wat bent u groot voor zo'n mens als ik ben. Zalig worden wordt een wonder. En wordt het geen wonder, dan worden wij niet zalig. Het moet een wonder worden. En daarom geeft God die boog, opdat we in aanbidding zouden neerknielen. Uw verdraagzaamheid, Heere. Maar, ja, je kunt toch je eigen trouw en ontrouw en schuld niet vergeven. Dat kan je niet, dat wil je ook niet, nee. Je kan het ook niet vergeten. Daarom ga je vragen om Gods ontfermende zondaarsliefde. Het wordt je gebed, het wordt je smeking. En zo gaat het naar de dag toe dat het laatste oordeel aan zal breken. Het laatste oordeel. En als dat laatste oordeel aanbreekt, die dag van Gods toorn over de zonde, dan is het te laat. Ja, voor al degenen die dan niet in de ark gevlucht zijn, is het dan te laat. Maar die regenboog, die zegt mij vandaag nog dat er een ark is. Met een open deur. En ik zeg altijd, en het grootste beest kon erin, was welkom in die ark. En daarom, geliefden, in die ark, daar is het pas goed, daar is het pas veilig. Buiten die ark niet hoor, daar valt de dood, het laatste oordeel. Maar wat zal het een wonder zijn, als dat laatst die laatste dag zal aanbreken en ik mag aan Christus rechterhand geplaatst worden. Dan zal het waar worden. Wat we hier op aarde ook hebben moeten ondervinden. Voor een klein ogenblik, zegt de Heere, heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaren. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheden zal ik mij u weer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en nooit meer op u schelden zal. Want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En daarom, geliefde gemeente, en u die de Heere vreest, die regenboog. God schiep de veelkleurigheid, ook in het ritme van de tijd. Zachte lentes, bittere kou, maar die boog spreekt van Gods trouw. Die pedalen, hoge bergen, kunnen het zicht op God verbergen. Uur van zorg of dag van rouw, maar die boog spreekt van Gods trouw. Soms een dwaalweg ingeslagen, schuld jegens de Heer te dragen. Ga dan tot hem met berouw, want die boog spreekt van Gods trouw. Jezus hing in het godsgemis, was omringd door duisternis. Om zijn werk op Golgotha spreekt Gods boog van zijn gena. Voert je weg door schone streken, doet God je het aan niets ontbreken. Laat dan nooit het danklied na, want Gods boog spreekt van gena. Aan ieder in ons eigen leven, zij Gods genade ons gegeven. Uw weg ga hoog, laag, uw weg zij hoog, maar boven straalt Gods regenboog. Amen. Heere, trouwe God, past het ons onszelf voor u te verootmoedigen, dat we opnieuw uw woord mochten horen en ook spreken. En dat getuigt ook al van uw genade en uw trouw. Geen lust in de dood van goddelozen. Als we dat zelf nou worden, dan zeggen we ja, zo is het, Heere. Dat is echt waar, zo ligt het. En geef dat het daar ook mag komen, zodat we ook vol verwondering mogen raken over uw bemoeienissen met een wereld verloren in schuld. En ook uw bemoeienissen met mij. We bidden, Heere, om de toepassing door de Heilige Geest. En of ook de regenboog die we zo van tijd tot tijd zien, toch ook bepalen mag bij uw wonderlijke deugden. En dat er een ark is ter behoudenis en met een open deur. En dat die ark ook vandaag nog weer gepredikt is, opdat we daar de toevlucht zouden nemen en vrede vinden voor onze arme ziel. Gedenk ons, Heere, in het verdere van de dag. We zijn een nieuwe week ingegaan. Wil u ons ook gedenken in deze week? Alles geven wat nodig is in ons dagelijks werk. Misschien wat dagen vakantie of hoe dan ook. Wilt u ons alle gedenken en zegenen. Heb dank voor deze dag dat we elkaar hier mochten ontmoeten. We dragen de kerkenraad en de gemeente aan u de Heere op. En ook dominee Visser met zijn vrouw. Zegen ze naar uw getrouwheid, Heere. Ook in het midden van deze gemeente. En wil ons zo tot een alvervullend God zijn. Om de verdiensten van uw lieve Zoon. En uit enkel genade. Amen. Ten slotte dan Psalm 111, het vijfde vers. Vangt u de zegen des Heren en gaat alle heen in vrede. Liefde gemeenten, allen met ons te samengekomen. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u vrede. Amen.